Nou zei Rens, als er nog iemand is die een getuigenis heeft, dan kan dat nog steeds. Is er nog iemand die een getuigenis heeft? En ik moet u eerlijk zeggen, ik dacht als hij het vraagt, dan sta ik op. Ja. Ik wil wel een getuigenis geven, want het leven gaat van alle dag, ligt altijd in de hand van de Heer. En plotseling was er een mogelijkheid, omdat eens in de 4 jaar hier een controle is over alle installaties. Met betrekking tot gas en ook de cv's. En daar komt altijd een meneer en die is ongeveer 2,5 uur bezig. En ik was daar. En we hadden een gesprek. En plotseling was hij teleurgesteld in christenen. Hij had een familie die behoorde tot een nogal zware kerk. En hij zei, ik ben zo geschrokken. Ruzies om erfenissen dat ik eigenlijk niks meer van het geloof moet weten en hebben. Dus ik ben zo teleurgesteld. Ik kreeg van mijn oma, iedereen kreeg heel veel, hij zegt, ik kreeg een bijbeltje. Hij zegt, want mijn grootmoeder zag wel in. Hij zegt, en ik moest toen denken aan wat mijn voorbereiding was. En toen dacht ik, oh, u heeft de naam dat u leeft, maar je bent dood, zei hij. Zeg maar, hoe is het, niet naar kerkmensen, want we maken allemaal fouten, hoe is het met uw leven met de Heer Jezus? En hoe ziet u de Heer Jezus? En toen zegt hij, nou, hij zegt, ik ben erin grootgebracht en die hou ik dan maar in ogen. Want als ik naar christenen moet kijken, dan word ik keer op keer teleurgesteld. En het was heel bijzonder dat we zo met elkaar konden praten. En plotseling stond er een buurtpolitie voor de deur. Over de, nou jij hebt me geloof ik ook gesproken. En toen zit hij, ik vind het heel bijzonder. Ik zeg, ik weet niet wat u bedoelt. Hij zegt, nou zoals het toch hier maar kan, dat er hier zo in uw kerk Oekraïners mogen zijn. Dat er voor ze gezorgd mag worden. En dat er zo'n kastje buiten staat voor de allerarmsten. Hij zei, ik vind dat heel bijzonder. Ik zei, nou, ik vind het heel bijzonder om ook u met u te praten. Begrijpt u hoe het werkt? Ik zeg, zou ik uw telefoonnummer mogen hebben? Want er kan altijd wat gebeuren. Dan vind ik 1 op 1, dan weet ik welk gezicht achter dat telefoonnummer. Hij zegt, altijd. En dan heb je dus een stukje contact. En je praat en je ontmoet en mag je van de Heer getuigen. En dat is het bijzondere van wat wij als kinderen van God hier in Uithoren mogen betekenen. Of in uw woonplaats, om een getuige te zijn. En ik moet u zeggen, dat is heel bijzonder. En vandaar dat wat uiteindelijk ons leven, mijn getuigen is nu voorbij. Wat mij heel erg concreet aan het denken heeft gezet, is het feit, Henri, waartoe ben je hier? Stel eens voor, en u weet, hè, we zijn nu langzamerhand naar Openbaring, en we hebben Openbaring hoofdstuk 2, de eerste brief gehad over uw eerste liefde, en dat jochie dat keuzes kon maken, 4 keuzes. En misschien weet u die 4 keuzes die hij had kunnen maken. De laatste was natuurlijk het beste, namelijk alles overgeven aan hem. Maar toen zat ik die brieven te lezen en toen zag ik voor mezelf, en ik wil u diezelfde vraag voorstellen. Als u nou die 7 brieven aan Openbaring 2 en 3 voor uzelf leest, bij welke gemeente zou u zich dan aansluiten? Gewoon, heel concreet, bij welke van de 7 gemeenten zou u zich aansluiten? En dat zette je even aan het denken. En toen dacht ik op een gegeven moment, als het echt erop aankomt, bij geen van zeven. Maar ja, dan ga je naar het beste. Dus ik laat die keuze aan u over. Ik wil met u een paar dingen lezen, omdat ik ervan overtuigd ben, ik ben opgevoed in geestelijk denken, ook in profetieën, en ik weet de uitleg van Openbaring 2 en 3, en ik weet, en daarom ga ik eerst naar Openbaring hoofdstuk 1, vers 19. Cruciaal voor mij als indeling voor het boek Openbaring. Dan gaan we verder. En ik wil het beslist niet als een soort bijbelstudie hebben, want daar gaat het voor mij op dit moment helemaal niet om. Het gaat mij erom, wat staat daar nou in hoofdstuk 1 vers 19? En Johannes, die wordt alleen gezet. Helemaal alleen. In de drukke periode van zijn gemeenteleven in Efeze. Hij krijgt zelf te horen wat die in die eerste gemeente plaatsvindt, maar hij wordt alleen gezet op een eiland. Stilgezet. En dan word je in de stilte, komt iets openbaar. En dan heeft hij een ontmoeting met de Almachtige Zoon van God. God zelf. En dan zegt de Heer het volgende. Schrijf nu op, Johannes, wat je gezien hebt. Nou, dat schrijft hij op, dat is hoofdstuk 1, vers 1 tot en met 18. Dan zegt hij, en wat is? En dan zegt hij, wat hierna zal geschieden. De Statenvertaling zegt, en wat na deze zal geschieden. En als hoofdstuk 4 begint met na deze of hierna, kunt u begrijpen dat hoofdstuk 2 en 3 dus hetgeen is betekent. En wij hebben dat gewoon geleerd en we hebben geleerd dat dit profetisch de kerkgeschiedenis is van eeuw tot eeuw tot eeuw tot 2000 en het eindigt met twee gemeenten, Laodicea en Philadelphia. En je ziet wat er plaatsvindt. Nou, dat klopt. En dan op een gegeven moment zie je dat die geschiedenis die zich in die eeuwen heeft plaatsgevonden, dat je eigenlijk toch ook moet zeggen, heel veel zaken die in die zeven gemeenten aan bod komen, komen nu ook voor. Praktisch, geestelijk. En dat betekent dat heel veel zaken die aan het licht worden gebracht, die spelen eigenlijk in alle eeuwen en die spelen in een periode hetgeen is. En dan denk ik, nou, we hebben hier in de gemeente in Uithoren. Wat is de essentie van gemeenteleven? Ik kreeg, zoals u weet, en dan ga ik echt verder hoor, maar om u even een illustratie te geven van die zeven brieven, en u moet ze thuis goed lezen. En daarom staat er ook niet voor niks dat die zeven brieven moesten ook in elk van die gemeenten voorgelezen worden. Dus ze zagen in die gemeenten die ze aan het lezen waren, heel concreet wat er in die gemeente aan de hand was. En daarom staat er ook niets voor niets. Dat je, u zult het zien, in al die brieven komt het dus ook gewoon voor. Wie oren heeft, die horen wat de geest tot de gemeenten zegt. En ik kreeg het boekje van Zicht op China. Dat kun je ook digitaal krijgen. En er is een artikel. En ik had die zeven brieven gelezen. En op een gegeven moment dan zie ik 3 jaar later. En dan zegt deze schrijver van dit artikel, de kerk van China verandert. En dan zegt hij het volgende. Er heeft zich natuurlijk in die afgelopen 3 jaar met COVID heel veel voorgedaan. En dan zegt hij, wat is er in de kerk, binnen in de kerk, heeft er nou plaatsgevonden? En dan zegt hij, ten eerste is men de relatie met God meer en meer gaan waarderen. Vond ik heel bijzonder. Die persoonlijke relatie. En dan staat er, christenen besteden meer tijd aan bijbellezen en gebed. En soms schrijven ze zelfs de Bijbel handmatig over. In tegenstelling tot 50 jaar geleden tijdens de culturele revolutie. Het tweede, er wordt meer persoonlijke bijbelstudie gedaan. Ten derde, er zijn twee vormen van zondagse erediensten ontstaan. Het is normaal geworden om de diensten online bij te wonen. Ondanks de beperkte online inhoud is dit voor gelovigen een manier om grote kerkelijke bijeenkomsten bij te wonen. Maar er is nog iets gaande, omdat men gecontroleerd wordt. En ook op internet gaat er tegenwoordig door het hele land, in bescheiden bijeenkomsten komt men bij elkaar. Wat is er gaande? En dan eindigt hij zijn artikel, er is nu sprake van volwassenheid en een rijke vitaliteit in geloof en geloofsvertrouwen gekomen. De kerk is gegroeid door haar persoonlijke relatie met de levende Heer. Dat is bijzonder, als je weet dat inderdaad dat een groot land is. En als je in India ziet hoeveel, ik geloof 90.000 of 90 miljoen christenen, ja, die daar zijn. Het leven wordt ons onmogelijk gemaakt. En toen dacht ik, oh, dat is ook de tweede brief van Smyrna waarin zo vervolging is. Hoe ga je met vervolging om? En Pergamum, ook weer iets waarvan je denkt, van wat gebeurde daar dan? Nou, daar had je een tempel van Zeus, die was groot hoor, heel groot. En dan moest je één keer per jaar naartoe en dan moest je zeggen, de keizer is heer. Deed je dat niet, mocht je niet deelnemen aan een gilde, kon je ook je brood dus niet verdienen. Dus met andere woorden, er ontstond een confronterende waarheid dat je dingen werd afgenomen. Als je niet deed wat de overheid zei. Ik ken een zendingsechtpaar, ik kan de naam helaas niet noemen, die nog in China zit. Werkte onder de kinderen, werd verboden om onder de kinderen te werken. Tot 18 jaar mochten ze niets meer horen van het evangelie. Zelfs je eigen kinderen niet. Daar zit dus iets achter. Daar, Pergamum, Thyatira, waar de troon van Satan is. Hey, hij heeft het daar dus ook voor het zeggen. We leven dus in een wereld. En in die wereld is daar de duivel die niets liever wil dat de mens God niet gaat volgen, maar hem. En hij probeert zoveel mogelijk in handen te krijgen. En daar hoeft hij niet zoveel moeite voor te doen. En in die 7 gebeurtenissen kan ik vergelijken. Toen ik zo eens aan het denken was, toen dacht ik, ach heren, er is niet veel veranderd. En ik dacht aan een preek van 20 jaar geleden. En misschien degenen die er toen ook waren, die kennen dat wel. De 4 compromisvoorstellen. Wie kent ze? Nou, dat is goed om te weten. Want in wezen krijg je met die compromisvoorstellen die Farao deed aan Mozes om het volk in de wereld te houden. En daar probeerde hij alles om dat voor elkaar te krijgen. Gelukkig heeft Mozes heel duidelijk geantwoord. En we zien dat al die elementen toen ook in die 7 brieven voorkomen. En daarom ga ik even de volgorde wat veranderen, maar ik wil u even lezen waar ik eindig. En dat is, ik wil graag zoals God het graag wil zien. Daar begin ik mee en ik eindig er ook straks mee. En dat is dat ik twee versen wil lezen. De ene is Efeze 4. En nogmaals hoor, het heeft alles te maken met het onderwerp, maar concreet, duidelijk. Efeze 4. Ik wil het graag. Hoofdstuk 4. En dan vooral vers 12 en 13. God heeft dus uiteindelijk, toen hij opgevaren is in de hemelen, heeft hij mensen gegeven, gaven gegeven aan elkaar. Omdat we elkaar nodig hebben. En dan zegt hij in Efeze 4, Paulus, geleid door de Godsgeest, in vers 12, om de heilige toe te rusten tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus. Ik heb daarbij gezet, tot volwassenheid. Nou, dat kunnen we hier ook lezen. Dat is de opdracht die wij als gemeente hebben om elkaar op te voeden tot volwassenheid. Dat niet alleen, vers 13. Totdat wij allen komen tot eenheid van geloof en van het kennen van de Zoon van God tot een volwassen man. Ziet u dat woordje volwassen? Tot de maat en de grootte van de volheid van Christus. Eenheid heb ik daarbij gezet. Opdat we geen jonge kinderen meer zouden zijn, heen en weer geslingerd, door golven meegesleurd, door elke wind van leer, door het bedrog van mensen, om op listige wijze tot dwaling te verleiden. De leer van Biliam. Bam. Daar hebben we de brief 4 en brief 3. Om mensen te verleiden. We zien het om ons heen. Dan Colossense. Hoeft u niet zo veel verder te blaven, maar Colossense. En de Colossense brief, nou, hoofdstuk 1. Colossense, hoofdstuk 1. En dan vers 28. Voor mij is dit waar het om gaat. Vers 28. Mede ook de versen 12 en 13. Het gaat om volwassenheid. En dan staat er. Hem verkondigen wij, terwijl we ieder mens terechtwijzen, ieder mens onderwijzen in alle wijsheid, opdat wij ieder mens volmaakt, mag ik het zo zeggen, volwassen zouden stellen in Christus Jezus. Dat is mijn opdracht. We moeten volwassen worden. Niet als kinderen heen en weer bewogen worden. En daarvoor heeft God ook mensen gelukkig gegeven. Hebben we elkaar gegeven om elkaar op te bouwen, tot elkaar in liefde te laten zien. Nou, ik heb u de vraag gesteld, wie kent de vier compromisvoorstellen? En dat ga ik even met u doen. En om u duidelijk te maken dat ja, eigenlijk de heel veel tijden het niet om methode gaat, maar om een principe. Ik had altijd grote ruzie met mijn collega's op school, want die zeiden, we moeten een nieuwe methode hebben. Ik zei, nee, we moeten het principe vasthouden. Dat begrepen ze nooit. Maar u begrijpt natuurlijk, de wereld wil methode hebben, want dan kunnen er weer nieuwe boeken uitgevonden worden, maar het blijft 2 plus 2 is 4. Dat is een principe. En als je dat principe niet vasthoudt, dan zie je dus door de methoden, die brengen je niet verder, maar het principe wel. En God zegt, ik ga je nu een lijn geven, Mozes. Dat is mijn principe. Je leeft in een wereld, Egypte, onder leiding van Farao. Maar ik wil je daarvan bevrijden. 3 dingen. Ik zeg ze even in algemene zin. Heeft met offeren te maken. 3 dagen in de woestijn. Als u zegt van nou, ik wil de teksten erbij hebben, prima. Exodus 3. Eerste, vers 18. Dit is echt een principe. Als je dat vasthoudt, dan zult u in heel de Bijbel zelfde elementen weer terugvinden. Ik zal ze met u lezen. Maar eerst 3 vers 18. Wat staat er? Nou, we komen even midden in het verhaal. Hij is geroepen bij de berg Horeb. En God zei, Mozes, ik heb jou uitgekozen. Mozes probeert te ontvluchten, want hij is zwak. Hij kan niet praten, hij kan niet. Als God zegt, jij gaat, jou wil ik hebben, dan ga je. Ja, maar ik ben niet bekwaam. Dat weet ik ook, zegt God. Maar mijn bekwaamheid gaat door jou werken. Ik roep geen bekwame mensen. Ik roep eenvoudige mensen die ik bekwaam maak. Nou, hoe gaat het dan? Dan staat er vers 18. Dan zullen zij naar uw stem luisteren, want er is altijd wel weer. Maar indien dit en als dat weer is en die mensen worden boos op mij, omdat de verdrukking groter wordt. Ach heren, ach wee, enzovoort. En dan zegt de heren, dan zullen ze naar uw stem luisteren en u zult gaan. U en de oudste van Israël naar de koning van Egypte. En u moet tegen hem zeggen, de Heere, de God van Hebreeën, is naar ons toegekomen. Nu dan, laat ons toch 3 dag reizen, ver de woestijn intrekken, opdat wij de Heere, onze God, offers gaan brengen. Dat is de eerste, offers. Hoe is het volk van Israël bevrijd geworden? Door de 10e plaag, en wat gebeurde er op de 10e plaag? Een offer. Zonder bloedstorting geen vergeving. De basis is altijd zonde en vergeving van die zonde door een offer dat gebracht is voor u en mij, maar ook voor de Israëlieten. Als ik het bloed zie, gaat het oordeel aan u voorbij. Dat is de basis. Door heel de geschiedenis heen komt het kruis terug. Altijd. Als je ziet in Johannes 3, gelijk Mozes de slang in de woestijn heeft, zo moet de zoon van. Ziet u het basis? Offer. God wil altijd betrekking op dat offer, de aandacht hebben. Dat is het eerste. Tweede, wat ook een principe is, en dat is in hoofdstuk 4, vers 22 en 23. Want daar staat, dan zult gij tot Farao zeggen, alzo zegt de Heere, mijn zoon, mijn eerstgeborene is Israël. Daar staat nogal wat hoor. En ik heb tot u gezegd, laat mijn zoon trekken, dat hij mij dienen. Dat is de tweede. Dus als het offer gebracht is aan het kruis van Golgotha voor u en mij, dan ben ik vrijgemaakt van de duivel. En ben ik neergezet in vrijheid om hem te dienen. Er is niks moeilijks aan. Waarom? Omdat we in de, nou, dat jochie weet u wel, met die broden, die vissen. Die moest het uit handen geven, want hij, de Heere, moet het doen. Ik kan niks doen. Onze bekwaamheid is uit hem. Hij geeft. Vandaar dienen. Een belangrijk ding wat u even moet onderstrepen. En dan zegt de Heere, hoofdstuk 5 vers 1. Daarna kwamen Mozes en Aaron en zeiden tegen de farao, zo zegt de Heere van God, de God van Israël, laat mijn volk gaan, omdat zij voor mij een feest vieren in de woestijn. Feest vieren. Onderstreep het maar. Wees blij in de Heer en zing verheugd. De blijdschap des Heeren zal je vrijmaken. In stilheid en vertrouwen zal je sterkte zijn. Dat zijn de 3 principes die God altijd overal brengt. Oh ja. Verloren zoon. Wanneer werd het offer bij de verloren zoon gebracht? Op het moment dat hij zich schuldig vond, ik heb gezondigd tegen u, vader, en tegen de hemel. Toch? Ja. Wat zei hij toen? Dienen. Ach, vader, maak mij eener van uw dienstknechten. Toch? Ja. Nee, zegt de vader, laten we feest vieren. Tessalonicenzen 1, vers 9. We zijn van bekeerd van de afgoden om de levende en waarachtige God te dienen en zijn zoon uit de hemelen te verwachten. Feest! Dwars door dit alles heen. Ja, maar de duivel, die is er ook nog. We leven nu, hè, in hetgeen is. Hè? De principes, hetgeen is. En dan heb je daar natuurlijk de problemen. En dan komen de plagen. En die plagen komen ook over ons leven. En soms zie je dat om je heen. Soms heeft Israël, gaat daar ook in mee, maar soms Israël niet. En alleen Egypte, de wereld. En u moet dat maar eens lezen. En dan komt uiteindelijk, na de vierde vraag, komt de farao. Dat is het eerste compromis. En dan zegt de farao, moet je eens luisteren. Waarom 3 dagen in de woestijn offer je God in dit land? Dat is het eerste compromis. Hoe kan ik nou hem loven en prijzen? In een land, in een wereld, die een hekel heeft aan het kruis. Hoe kun je nou hem loven en prijzen? En wat zegt Mozes? Dit snap ik niet, farao. U moet het antwoord maar daarna lezen, want het compromis, dat stond er dus. Het eerste compromis is dus, ga maar. U staat in Exodus, ik ga weer naar Exodus 8, vers 25. Daar staat het. Dus het eerste compromis, Exodus 8, vers 25. En farao riep Mozes naar de vierde plaag in Aaron en zei, ga heen, breng uw offers van God in dit land. Nou, zegt Mozes, hoe kan dat nou? 3 dagreizen ver in de woestijn, zodat we aan de Heer onze God offers kunnen brengen zoals hij tegen ons zeggen zal. En dan zegt farao natuurlijk, dat laat ik u niet gaan. Hij zegt ook later, dat is natuurlijk gek, de Egyptenaren hebben een hekel aan veeboeren, aan vee. 3 dagen, wat zou 3 betekenen? Opstanding? Er is scheiding tussen de wereld en de Heer, 3 dagen, altijd. 3 is het getal van de opstanding. En dat betekent ook dat je een totaal ander leven gaat krijgen. En de farao, nou, dan komen er weer een aantal ellendige dingen meer. 3 dagen dood en opstanding. Het offer was een gruwel in de ogen. Want dat lezen we bijvoorbeeld in Genesis 46, vers 34. Dat ze een hekel hadden aan, je zou kunnen zeggen, het offeren van dieren. Het doden van dieren. Nou. Het was een gruwel. Zo is ook het offer echt een gruwel in deze wereld. Want wij leven wel in de wereld, maar zijn niet van de wereld. En in Jacobus 4, vers 4, en wat voor gemeenschap heeft licht met duister? Dat kan niet. Dus in het Nieuwe Testament zien we dit principe. God zegt niet in de wereld. Dan loop je vast, net als die verloren zoon. Jij bent ook verlost uit die wereld, bevrijd door het bloed van de Heer Jezus Christus. En ik heb je gezet in een nieuwe schepping. En die duivel komt en die probeert mij daarvan af te halen, van die nieuwe schepping. En de meeste broeders en zusters willen namelijk ons volwassen doen worden in de Heer Jezus Christus. En daar komen tegenslagen, tegenstand. En dan komt het tweede compromis. Daar gaan we even naartoe. Het tweede compromisvoorstel. Exodus 8, vers 28. Toen zei farao, ik zal u laten gaan, zodat u aan de Heer uw God in de woestijn offers kunt brengen. Alleen ga beslist niet te ver weg. Bid vurig voor mij. Ga niet te ver. Nou kan ik u 1 ding zeggen, of je nou in een korte ketting zit of in een lange ketting, je zit vast. Dus dat is een compromis. Ga maar niet te ver. Dat heb je en dan krijg je wat sommige mensen ook wel eens later zullen zeggen, dan krijg je grensbewoners. Ze willen in de wereld blijven. Denk aan het jochie. Welke keuzes heb ik, kan ik maken? Kan ik zelf dat brood uitdelen, bereik ik maar 20 mensen. Heere God, alstublieft, hier heeft u mijn brood en hier heeft u die visjes. Eén ding, niet breken. Ik bepaal. Ik wil trouwen, ik wil zus, ik wil dat, enzovoort, enzovoort. Grensbewoners, je schiet er geen bliksem mee op. Compromis, 2. En Mozes zegt, ja, 3e compromis. Na weer een paar plagen, ziet u, hij geeft geen voet. En dan krijgen we Exodus 10, vers 8 tot 11. Toen werden Mozes en Aaron weer bij de farao gebracht en zei tegen hen, ga, dien de Heer uw God, wie precies zullen er eigenlijk gaan? Wie zullen er gaan? En nou komt het. Wat we in China zien, wat we in Korea zien, wat we in Nederland zien, wat we in Rusland zien, hier is de ellende begonnen. Wat? Laat je kinderen in de wereld. Want dat staat hier. Mozes, we zullen met onze jongeren en ouderen gaan, met onze zonen, dochters, met ons kleinvee, onze runderen zullen we gaan, want we hebben een feest voor de Heere. En toen zeide hij tegen hen, de Heere mogen net zo met u zijn als ik met de kleine kinderen. Laat ze hier, we bouwen een crash. Dan kunnen jullie feest vieren. Gaan we lekker feest vieren. Laat je kinderen maar hier. Daar zorgen wij voor. China is niet gek om die kinderen het evangelie niet te laten horen. Wat dacht u in deze tijd? TikTok, TikTok. Het is heel gek. Iemand wees mij op een filmpje. Het gaat helemaal verkeerd bij de opvoeding van de kinderen in de wereld. Hoe komt dat? Dan komt er een filmpje van de Chinese overheid om duidelijk te maken, zo moet je het zeker niet doen. Papa en mama kijken op hun mobiel. Er staat een baby, er rijdt een auto achteruit. Dan komt een ander echtpaar en die haalt dat kinderwagentje weg. Dat echtpaar ziet dat hun kind weggehaald wordt en die man en vrouw die die kinderwagen weg hebben, die kregen een hengst voor hun hoofd. En toen zeiden ze, je hebt niet opgelet, want die auto reed tegen je kinderwagen aan en was je kind om. En wat doet die ene man? Die pakt die twee mobielen en die kwaks op de grond kapot. Wat is de les? Dat mobieltje houdt hen af van waar het werkelijk om gaat. Er wordt heel veel geschilderd. Dat komt door de winterschilder in onze wijk. En er zit een schaflokaal. En ik loop daar voorbij om boodschappen te doen. Ik sta met verbazing te kijken. Ik hoor niks. 10 mensen. Met verbazing. Ik had Henk, ik zeg, heb je wel eens contact? Hij zegt, ik zou niet weten hoe. Hij zegt, ik zit met 40 man in de kantine, Henk Houwink heb ik het over. Hij zegt, ik ben de enige zonder die ding. Er is geen gesprek mogelijk. Praktijk. En kinderen? Gemiddelde, ik dacht 14, 15 jaar, 4 uur per dag op TikTok. Heet het geloof ik. Of heet het geen TikTok? Ja. Dan denk ik, kan ik nog een normaal gesprek voeren? Mensen worden in hun denken, ook kinderen, dus meegesleurd naar een wereld waar je ze in vasthoudt. En natuurlijk, zegt de duivel hier met het compromis, laat je kinderen maar achter, zorgen wij voor. Wat deed Rusland? Man en vrouw, allemaal moeten werken. Kinderen, staatscrèches, opgevoed door staatspedagogen. Hoe gaan we dat in het Westen doen? Mannen en vrouwen gaan we werken. We gaan alles omhoog gooien. We brengen de kinderen naar een opvangcentrum. Wie voedt op? Ik zit er vlakbij en ik zie kinderen om 7 uur gebracht worden en om 6:30 s'avonds worden ze weggehaald. Ze worden als het ware, hebben al eten waarschijnlijk gekregen en gaan naar bed. Ik zeg niet dat het altijd zo gebeurt, maar het zijn wel maatschappelijke dingen waarvan de duivel weet, zo krijgen kinderen te pakken. Zo heb ik ze. Dat is een manier. En zo heb ik de ouders soms ook. Dat is geen leuke boodschap, maar het is een compromisvoorstel. En Mozes zegt, dat gaan we natuurlijk niet doen. Vierde compromisvoorstel. Hoofdstuk Exodus 10, vers 24. Hoofdstuk 10, vers 24. Toen riep Mozes en zei, ga, dien de Heere, alleen uw kleinvee, uw runderen moeten achterblijven. Uw kinderen mogen wel met u meegaan. Nou zegt hij, laat je dieren achter. Eigenlijk zou ik nu zeggen, wat is jouw verdienste? Wat is je kapitaal? Dat is je geld, staat op de bank. Laat je geld maar in de wereld achter. Dat staat er eigenlijk. Dat is een vierde compromis. Je kan niet gaan, want je geld moet in de wereld blijven. Het zijn even vier dingen die mij wakker deden schudden. Ten slotte, want in al die brieven ziet u wat hier heeft plaatsgevonden met de duivel en met Mozes om het volk van Israël te laten gaan. Zo is de duivel bezig om zoveel mogelijk in handen te houden en u de vrijheid die ook in de wereld leven niet te ontvangen. En je wordt meegesleurd. En daarom is het een kwestie van overgave. Net als dat jochie die met zijn broden en zijn vissen overgeeft. Het vijfde, want ik heb wel vier compromis, maar eigenlijk zeg ik, wat ging er met het volk toen het bloed van het lam geslacht werd? Aan de deurposten werd bestreken, dat het volk kon gaan. Dan kunt u lezen in Numeri 10 en 11 dat vreemd volk met hen meegegaan is. En het is dat vreemde volk dat elke keer het volk van Israël in verleiding bracht. De leer van Biljam. U kunt het in Numeri zo lezen. Hij moest 4 keer een vervloeking uitspreken over Israël. De Heere God nam hem vaardig, had zelfs een ezel nodig om hem stil te doen staan. En toen, hij zit, joh, tegen Balak, maak je niet druk. 1 ding, de Heere heeft mij duidelijk aangegeven en ik kon geen vervloeking uitspreken, maar het werd een zegen. Maar als je het volgende doet, die meisjes van jullie die zijn zo mooi, en laten die nou eens het even aanpakken met de jongens van Israël. Geheid, je krijgt ze. Gaat u nu begrijpen in de Bijbel? En het is verdraaid lastig, want het gebeurt om je heen dat je zoon of dochter die de Heer kent, een mooie jongen of een mooie meisje ziet en ploep. Ja, maar we hopen dat hij tot de Heer komt. Dat hopen we, dat is een mooi initiatief. Maar 1 ding de Heer zegt, niet doen. Want wat heeft gemeenschap, wat voor gemeenschap heeft licht met de duisternis? Praktisch, heel compleet. Dat zijn de 7, je zou kunnen zeggen, inhoud van de brieven. Biljam, Izebel, heeft ook de man, die vrouw had wat dat betreft alles voor het zeggen. En Agab gaat erachteraan, u weet wat voor problemen het volk heeft gegeven. En nou komt het. Liefde. Zonder waarheid is niet goed, maar waarheid zonder liefde is ook niet goed. dan zit je in een discrepantie. En het enige waarvan ik u zeg en mag zeggen is het volgende. En als u het hebben wil, dan moet u het me maar aan me vragen. Want waar gaat het de Heer om? Bij die prediking had ik vrijheid in Christus. En ik heb eerst even de nadruk gelegd over iets waar ik nu in zit en waar het me grote zorgen baart. De kinderen. Wilt u alstublieft nu gewoon eens zeggen voor in deze week. Bid voor de kinderen. Bid voor een kind wat u misschien in uw gedachten heeft. En dan zou je zeggen, Harry, dat doe ik al lang. Fijn, ga ermee door. Bid voor je kleinkinderen. Dat doe ik al lang. Ga ermee door. Breng het voor de God. Omdat de duivel niet anders is om die kinderen naar die wereld te krijgen. Net als die farao. Ga maar lekker offeren, maar laat je kinderen achter. Dat is pijnlijk. Dat doet pijn, dat doet verdriet. En God zegt ook, net als die kerk van China. Als het me onmogelijk gemaakt wordt om naar die kerk te gaan. Dan komt de kerk wel bij mij. Dan ga ik een leven hebben met God. Ik ga hem in zijn woord zoeken. Ik ga hem lezen. En als je zegt, ja, dat ben ik niet gewend. Dan ga je het maar leren. Nou, dat is weer een harde preek. Dat kun je niet maken. Nee, dat kan ik ook niet maken. Dat moet je zelf doen. Overgave. Ik lees het gewoon voor. En als u zegt, Henri, dat wil ik hebben. U kent mijn e-mailadres en ik stuur, ik stuur het naar Beatrix, maar dan krijgt u het allemaal. Maar dat is zo gemakkelijk, maar je hebt er niks aan als je het niet doet. Dus ik wil ook echt dat u zich realiseert, waar gaat het om? We hebben al gezien dat het offer van de Heer Jezus de enige manier is om echt vrij te worden. En als je nog vastzit aan allerlei dingen, denk aan dat jochie, dan kan je jezelf daar niet vrij van maken. Dat kun je zelf niet. Maar de kracht van het bloed van de Heer Jezus kan dat wel. De sleutel is een volledige overgave aan de Heer Jezus. Maar hoe doe je dat nou praktisch? De sleutel is, overgave is niets anders dan dat je ieder gebied van je leven onder zijn controle brengt. Niet 80, niet 90. 100%. Hieronder staat een voorbeeld hoe je dat naar de Heere God kunt uitspreken. Je weet zelf het beste wat er in jouw leven nog uitgeleverd moet worden. En toen staat daar, Heer, ik geef u mijn ogen. Ik wil niet kijken naar de dingen die niet naar uw wil zijn. Ik wil mijn ogen richten op wat u belangrijk vindt. Heer, ik geef u mijn oren. Ik wil niet luisteren naar de roddel en verkeerde dingen. Ik wil openstaan voor uw woorden. Heer, ik geef u mijn mond. Ik wil anderen niet pijn doen met mijn woorden. Ik wil woorden spreken die opbouwen en leven brengen. Ziet u die twee teksten die ik gelezen heb in Efeze 4? Word volwassen. Ook in je spreken, in je denken. Mag je een ander volwassen stellen in de Heer Jezus Christus? Colossense 1, vers 28. Houd dat vast. Daar gaat het om. God wil u gebruiken. Mij gebruiken. En toch kan ik soms vastzitten. Ook in de natuur. En de duivel wil me in de wereld houden. Maar de Heer zegt, ik heb je vrijgekocht. En dan? Heer, ik geef u mijn handen. Ik wil anderen niet pijn doen. Ik wil anderen helpen. Ik geef u mijn voeten. Ik wil niet naar plaatsen gaan waar ik niet thuis hoor. Ik wil gaan naar waar u me naartoe stuurt. Heer, ik geef u mijn negatieve zelfbeeld. Het is een leugen die de tegenstander mij wijst probeert te maken. Dat ik niets waard ben. Nou, we moeten eens kijken hoeveel jongeren gewoon depressief zijn. Omdat ze geen invulling hebben gekregen in hun leven. Maar het is zo belangrijk. Dat kinderen en volwassenen hun leven putten uit de kracht van de Heer Jezus Christus. Heer, ik geef u mijn boosheid. Dat is ook een term waar ik best wel elke keer... Het leidt tot bitterheid. En als dat bitter wordt, dan is de genade verdwenen. En dan staat er, het leidt tot bitterheid in mijn hart die me gevangen houdt. En ik wil dat ik uw vrede leeft in mijn hart. Heer, ik geef u mijn angst en onzekerheden. Er is een stem die in mij fluistert dat ik het niet kan en dat alles mis zal gaan. Maar u zegt gewoon, werp al je zorgen op mij. Ik zorg voor je. Heer, daar wil ik uit leven. Heer, ik geef u mijn hebzucht. Ik wil altijd meer, meer, meer. Dat is echt Laodicea. Je denkt dat je rijk bent, maar je bent zo arm als het maar kan. Je hebt het financieel goed, maar ik mis mezelf in jou. Heere God, het is nood genoeg. Ik wil leven uit dankbaarheid. Heer, ik geef u mijn lafheid dat ik niet voor u uit durf te komen als het erop aankomt. Ik wil zichtbaar een kind van u zijn. Heer, ik geef u mijn dromen, mijn ambities. Ik heb het allemaal uitgestippeld hoe mijn leven zou moeten gaan. Maar nu wil ik u volgen in het plan dat u mij in mijn leven en met mijn leven hebt loslaten. De wereld probeert je te pakken, hoor. Op allerlei terreinen. Maar het is zo'n aardige jongen. Het is zo'n aardig man. Hij probeert je te pakken. Houd dat vol. Offer, dienen, feest vieren. En dan komt daar een praktische les. Dat is de boodschap die we, zo de Heer wil, wij leven over een maandje komt. Waarom? Omdat ik er absoluut van overtuigd ben. Ik heb een bijbelschool, en dan eindig ik hoor. Ik heb een bijbelschooldiploma. Ik weet ongeveer wel wat er allemaal in welk hoofdstuk staat. Maar weet u, ik was op een boot met een roer en ik wist niet, ik had een zeekaart en ik wist niet waar ik naartoe moest. Begrijpt u een beetje wat ik bedoel? Je kunt met een kennis van het woord van God zo vol zijn, maar als je het kompas niet hebt en je weet niet waar je aan doet, dan zeg ik, dan ben je net een kapitein die moet opletten, de koers in de gaten moet houden, maar als daar winden komen die alles tegenwerken en je houdt je koers niet in de gang, dan moet je natuurlijk wel een roer hebben. En dat is die dagelijkse omgang met de levende Heer. Dat wilde ik met u delen vanmorgen, omdat ik ermee zit. En ik denk, als ik de brieven uit de Openbaring zie, de Heere God zit er ook mee. Dat heb ik tegen jullie. Ik zie jullie werken, ik zie jullie liefde, ik zie jullie trouw, maar dit heb ik tegen u. En dan denk ik, Heer, kan er dan niet wat positiever? Nee, zegt de Heer, ik zie gewoon ellende. En ik wil niet dat jullie in die ellende wordt meegesleurd. Ik wil je vrijmaken. Daarom heb je mij nodig. En ik zal je helpen. Dwars door dit alles heen. Hij mijlde mij ook. Dan moet ik amen zeggen. Amen.